Beste luisteraars, korte boodschap van Jens vanuit de montagekamer. Na ongeveer een twintigtal minuten gaat het microfoongeluid eventjes wegvallen en vervangen worden door het camerageluid. Maar het is wel nog steeds goed volgbaar, hoorbaar. En na enkele minuten gaat het camerageluid weer vervangen worden door het microfoongeluid. Dus enkele minuten, een beetje beter de oren spitsen. De boodschap is nog steeds tamelijk helder en blijft dezelfde. Hè. Volgende keer proberen we dat weer te vermijden. Dank u wel, sorry.
Een goede middag, avond of ochtend, beste Spionkop-luisteraars en kijkers. Welkom bij de Spionkop-aflevering van het Zwart Goud Rood Collectief. Vandaag zit ik hier zonder gasten, maar wel in de gezellige zetel van de enige echte Tom Kreinest. Ja. Welkom Tom in uw eigen huis weer.
Dank u, het was moeilijk vinden.
Het was moeilijk vinden, ja. We zitten hier weer in de living, maar helaas zonder gasten deze keer.
Ja, het is nog een keer een klassiek, uitzonderlijk is nog een keer een klassieke aflevering.
Klassieke aflevering zonder Pieter zelfs.
Zelfs zonder Pieter, ja.
Pieter was belet vanwege overmacht.
Ja, ik denk dat zijn dak weggewaaid is.
Ik dacht net te zeggen, je weet er niet welke overmacht, maar om te stormen de laatste dagen.
Nee, pas op, hij heeft geen Gelamco als bouw hier. Dus ik denk dat wel nog meevalt.
Ja, dat is wel waar. Voilà, dus vandaag gaan we het hebben over de beloftecompetitie, Tom. We hebben daarnet samen, onder meer over de beloftecompetitie, hè. Ook over de score Super League waarschijnlijk, vrouwenvoetbal. We hebben de Piñata Cup gehad en zo.
Misschien kunnen we daarmee beginnen.
Over het vrouwenvoetbal?
Ja.
Oh, dat is momenteel nog gaande, denk ik. De finale België tegen Rusland.
Ja, inderdaad. En
deze Russen hadden geen tijd van de Donbass te gaan.
Nee. De verwachte finale, oké. In de zin dat het is nummer 20 tegen nummer 25 van de wereldranking. Dus dan zie je dat die wel, denk ik, toch gerespecteerd wordt. Dat toch iets zeggend is. Want
ja, nu, ik moet zelf
vaak ook gezegd van.
Eerlijk bekennen, ik weet niet goed welke ploeg er allemaal mee. Ik weet dat België tegen Wales gespeeld heeft. En die zijn nummer 30 of zo. Dat was de halve finale, denk ik.
Ja. Ja, en tegen Slovenië of Slovakije?
Dat zeg ik inderdaad ook iets. Ja,
Slovenië. Denk Slovenië.
Ja.
En daar gemakkelijk van gewonnen. Tegen Wales was mijn penalty te doen, wat ook een keer goed is om te oefenen, want zo'n kans kreeg ik niet zo vaak.
Ja, juist had ik gelezen. En de doelman had er drie gered dan zeker. Ja. Drie of vier zelfs.
Drie dacht ik, maar drie, het is ook weer een nieuwe naam. Ik ben haar naam vergeten, maar het was niet Evraar.
Nee, maar nu in de finale is dat wel Evraar in doel, heb ik net gezien.
Ah ja, oké.
Okay, ja.
Ze heeft nog niet echt veel werk gehad, heb ik gezien. Ze hebben veel kansen gehad, Rusland, maar niet echt gecadreerd.
Ja, weet je, toevallig was dat misschien een. Stond die vorige keepster van de start in de basis? Of is die misschien zo op zijn Nederlands gewijs ingevallen voor penalties te pakken?
Goeie vraag. Ik heb het toernooi niet kunnen volgen, helaas. Dus okay, ik weet het ook niet.
Ik weet het ook niet. Zelfs iemand het weet.
We kunnen
het zelf opzoeken, ook, natuurlijk, want het is bijzonder als iemand in de comments wat weten. Hè.
Zeker en vast. Ja, is waar.
Dus ja, momenteel wel dat 0-0 België tegen Rusland.
Ja.
Piñata Cup, misschien even kort uit, zeker. Dat is een vriendschappelijk toernooi dat gespeeld wordt in Spanje.
Ja.
In Piñata.
Zonder Spanje.
Zonder Spanje, klopt. Nou ja, als gastheer zijn je niet automatisch gekwalificeerd, wie weet.
Nee, inderdaad. Nee, en ja, het is ook. Ik denk dat Spanje al. Hoe zou ik het zeggen? Spanje zit in die top 10 van de top 10 de vrouwenploegen. Hè. Dus dat die oftewel een zwaarder niveau bij zwaardere landen aan het spelen zijn, terwijl, ofwel dat dit niveau.
En misschien de Piñata A-cup aan het spelen en de Piñata B.
Nee, maar ik denk dat eerder zo'n soort. Ik hoop dat dat een. Want ik dat heel zinvol vind, een soort toernooi is om de brug tussen de landen die al volledig professioneel zijn en landen die daar naartoe ambiëren, wat te leggen. Dat,
ja, dat kun je niet. Maar het is inderdaad gelijk daarnet een terechte finale tussen België en Rusland, want het zijn twee van de best gekwalificeerde landen dat meededen. Hè.
Ja.
België plaats 20 of zo?
Ja, plaats 20 momenteel, Rusland plaats 25.
Rusland plaats 25.
Dus.
Telt je daar Oekraïne bij? Sorry. Ja, ik zal het politieke mopje achterwege laten.
Het hangt er vanaf welk stukken op, ja.
Mijn excuses. Ja, dan ben ik helemaal afgeleid op mezelf. Maar ja, kijken, het was finale nog altijd 0-0. Hoe lang zijn we al spelen dan?
Ik denk dat de verlenging net zo in het begin. Of als ze nu gescoord is het definitief wel. Maar vlak voor de opname was het 90 plus 2. Dus zo nu moet het duidelijk zijn of het verlenging zijn of nog steeds matches.
Ja, als ik België-Rusland zoek, dan krijg ik de afstand te zien van hier tot klein Rusland in Gent.
Oké, ze vallen dus is niet.
Dat valt er wel mee.
Ja. Tot Moskou.
Ja. België-Rusland.
Er zijn niet veel mensen dat weten, maar je kunt van Sint-Pieters een tram pakken tot in Moskou. Van Gent-Sint-Pieters.
Alleen, want daarnet stond dat toch live.
Kan ik kijken? Voor mij zou het nog moeten openstaan.
Je ziet dat het probleem met de vrouwenvoetbal ook. Je wil het opzoeken en alles meteen leggen, man.
Volgens Google.
Het is 0-0 en zijn penalties nu, zo gezegd. Ja, zijn penalties.
Ah, oké.
Okay. Pilchens heeft gemist.
Al zijn we er wel goed in, penalties.
Ja, oké, okay, we gaan ze niet zien.
Ik zie ook dat Rusland zijn aantal Kadir de kansen verdubbeld heeft. Dus.
Het was een match met overwicht voor België dan. Het was zichtbaar in de KBVB-app.
Ja.
Zeggen, we hebben zelf niet echt kunnen kijken, want ik ga even mijn microfoon nog goed zetten. Al die technische mankementen dat ik nu op de voorhand. Okay,
maar inderdaad, we waren aan het kijken naar de U21.
Ja, we waren aan het kijken naar de U21, Club Next tegen...
Onderrecht, de topmatch eigenlijk. Hè.
Anderlecht Next.
Het is dat, een klassieker Next, een klassieker van de toekomst.
Ja, El Clasico, maar dan van de Next eigenlijk.
Maar we gaan misschien nog kort eerst het vrouwenvoetbal afronden. Want...
Ja, ik wilde even uit hebben omdat we niet gekeken hadden gewoon.
Ja, we
kijken waren naar, ja, naar de andere keuze. Hè. Maar het was, ik kan zeggen, het was gelivestreamd in de app weer. En dat was iets wat ik wel
positief,
goed vond.
Positief. Ja, inderdaad.
Ik weet niet wat mijn commentaar was.
Nee.
Meestal is dat zonder commentaar, maar boven, nee, dat is wel iets.
Het is toch een andere beleving, maar inderdaad, het feit dat je het al kunt volgen. Want...
Het is al een grote verbetering tegenover, ik denk zelfs vorig jaar.
Ja, want ik vrees dat dat een mooi voorbeeld is van een toernooi dat je zeker voor het vrouwenvoetbal aan de televisies nog niet kunt verkopen.
Nee, logisch, maar ja, zelfs voor een mannentoernooi zou het misschien ook niet
gespeeld worden. En zelfs, ja, inderdaad.
Een Kirin Cup werd ook volgens mij niet uitgezonden,
nee,
of zo.
Nee, en die toernooien van de U21 en zo verder worden ook niet altijd uitgezonden. Dus reden te meer dat dat wel enkel maar toe aan te moedigen valt.
Dat op de KVB-app is, ja.
Ja, dus shout-out naar
RBVA-app. De RBVA-app.
Ja, shout-out naar de RBVA.
De Royal RBVA. Belgian Football Association application.
Ja, exact.
Maar kijk, daar moeten we kijken. Je vertelt me verder over de Red Flames dan.
Wel, ik ging eigenlijk. Ja, we wachten nog altijd naar het moment om er een keer echt dieper op in te kunnen gaan. Maar ging ik al direct overgaan naar de scoreliga. En ik ook maar gewoon kort zeggen dat Onderrecht ondertussen de teugels stevig in hand heeft genomen.
Ja.
Hebben we gemerkt. Ogagel is daar nog in de running. Staat op 4 punten nog altijd maar. Dus dat is een ongelooflijk stevig parcours van Ogagel. Maar Brugge is de dans een beetje aan het ontspringen momenteel, al een tijdje in het vrouwenvoetbal.
Ja, de leiding wat laten lossen.
Ja, maar ze stonden eigenlijk voor nieuwjaar resoluut op kop.
Tamelijk dicht bij Anderlecht, of eventjes op kop inderdaad. Ja. En daarna zijn ze een paar keer verloren.
En ja, het is dat. Dan een inzinkingske gekend, spijtig genoeg.
Ja, spijtig genoeg. Ja. Spijtig genoeg voor hen, hè, want anderen kunnen ervan profiteren. Hè, zoals de OHL Ladies, die bijvoorbeeld tamelijk dicht bij... Anderlecht staan op 4 punten of zo, denk ik.
Ja, inderdaad. En ik moet zeggen, ik vind Tukur ook wel goed dat als Tessa bereid is om die stap te zetten naar België, dan ik, hoe zou ik het zeggen, standaard vrees je dan, hoop je dan dat dat niet ten koste zou gaan voor haar niveau. Maar in elk geval blijkt dat Onderrecht toch redelijk resoluut dominant is in België, hopelijk volgend jaar ook in Europa, als ze die lijn kunnen doortrekken. Dat toch ook wel een goede stap is geweest van Tessa, dat hij toch ook chapeau naar haar, als ze dat niveau heeft kunnen volhouden. Want in een niet-professionele omgeving lijkt mij dat niet evident om een professioneel niveau vast te kunnen houden.
Nee, klopt inderdaad. Juist wat je zegt. Dat is ook het werk dat erin gestoken wordt door de speelsters die niet professioneel zijn. Dat mogen we ook niet vergeten. Daarbij,
maar eigenlijk, het is dat. Het woord professioneel is een beetje vloe, want het gaat gewoon over niet verloond worden. Maar de professionaliteit bepaalt inderdaad zelf voor een goed stuk.
Ja.
Je krijgt er niet
ze steken daar wel professioneel werk in. Hè, ja.
Ja, dat lijkt me inderdaad wel duidelijk dan.
Ja, is ook gewoon zo. Hè. Deze misschien ook een kleine shout-out naar de geweldige podcast van De Klokken, waar een formidabele host, zeker Leo van der Elst, ontving, die verantwoordelijk was bij Club ALE en daar eerst over verteld heeft.
Voor de mensen die er niet mee zijn, Klokken is van Club Brugge, een podcast.
Een ongelooflijk knappe man, die host ook. Ik vind dat... toch van die afleveringen.
Ze hebben een zware tos verder dan van de Interrecord.
Nee, maar het was een boeiende aflevering, moet ik zeggen, omdat Leo ook een beetje gebabbeld heeft over de werking. En je ziet ook wel, ja, de laatste jaren zijn er veel stappen gebeurd, maar er moeten nog veel stappen gebeuren. Hè.
Ja, ik moet zeggen, ik was ook aan het luisteren. En inderdaad, Leo is trainer geweest van de vrouwenploeg van Brugge en zit nu in het management.
Is nu manager, inderdaad. Ja.
Ja. Ja, ik vond dat zeer boeiend om te horen, ook die begeestering ervan. En echt ook een duidelijke visie van, ja, zoals bij de mannen, Belgische jeugd proberen internationaal te lanceren en ook liefst eerst in België te laten schitteren.
Ja.
Ja, dat hoor je altijd wel graag in zo'n verhaal.
Ja, en ook de focus, het onderscheid kunnen maken tussen het feit dat het geen mannenvoetbal is. Dat heb ik ook wel van hem begrepen.
Ja, ook waar.
Dat het ook op een andere manier gekeken wordt, fysiek, qua training. Ja.
Ja.
Qua oefeningen en zo, het moet allemaal een beetje anders zijn ook. Hè. Als je gewoon een copy-paste doet van mannenvoetbal, dan ga je niet komen, denk ik.
Nee, zeker en vast, zo zwaar. Dat is zelfs met jeugdvoetbal ook zo. Als je daar volwassen voetbal van verwacht, we hebben dat ook nog gezegd in onze eerste aflevering van Sablon. Alleen het feit dat het niet resultaatsgericht moet zijn, bijvoorbeeld, zorgt voor een heel andere filosofie, een andere aanpak.
Ja, bij vrouwen is het gelukkig wel resultaatsgericht ook. Want...
Ja, nee.
Maar inderdaad, het is een voorbeeld, ik snap het.
Het is dat, het is een voorbeeld van een andere focus die beter werd dan overal dezelfde focus proberen door te voeren. En dan ja, de stap hadden al vanaf gemaakt van Onderrecht naar de match van vanavond die wij gezien hebben? Van Onderrecht?
De belofte match, Club Next. Tegen,
ja, doe ik een jingle voor het volgende onderwerp?
Oh, je mocht dat.
Doe de Onderrecht jingle.
Ah ja, doe maar, ja. Omdat ze verloren zijn. Altandig zijn maar gewoon. En en de het Pieter gaat echt lastig zijn.
Pieter, dat is eentje voor u dan.
Ja. Ik denk zelfs dat mijn headset zo luid staat nu dat volgens mij het echo van het volume van het liedje zelfs mooi weerspiegeld heeft in de microfoon. Maar oké. Okay. Wat hebben we gezien? 2-0 match. Mooi match eigenlijk. Hè? Ik heb best veel niveau gezien.
Zeker, ja. Heel mooi voetbal gezien.
Het verbaasde mij ook wel een beetje dat Anderlecht begon met een relatief echte jeugdploeg.
Ja, dat is echt dan een keer iets om, om dieper op in te gaan. Hè. We gaan eerst een keer zeggen, kleine shout-out naar onze, onze Discord en naar Sander, die ons herinnerde aan het...
De beloftecompetitie.
Ja, en zou ik zeggen...
het belang van de match.
Ja, waar de, momenteel de strijd in zit. Hè. Momenteel is het zo dat dus ja, de eerste vier plaatsen van de beloftecompetitie die gaan volgend jaar in tweede klasse meedoen met tweede klasploegen.
Ja, dus in 1B, post, die,
ja, inderdaad. Ja, in 1B. Die krijgen dus de kans om zich te meten aan 1B, zoals Club Next vroeger gedaan heeft, maar dan dus, om ja, rapper fysiek klaar te zijn en zo verder.
Ja, zoals Club Next eigenlijk onverwacht één jaartje gedaan heeft. Hè.
Ja, dat was, ja, als testcase of zo. Ja, ja.
Ik denk ook niet dat ze daar perfect voorbereid waren, dan ook niet en zo. Hoor.
Nee. En dan heb je denk ik plaats 5 tot 8 die naar derde klasse gaat, of eerste amateur. En dan de laatste 4 nog naar... tweede amateur.
Ik denk
of...
het, ja. En je hebt ook een groep 2, want dat is groep 1 waarover gebabbeld, denk ik. Die 12
ah, ja, juist. Ja.
Ja. Wow, ja, de prijzen
onderverdeeld. Hoe dan ook, ook dus, het grote sterkpunt van dit seizoen is eigenlijk dat de eerste vier ploegen graag. De eerste vier ploegen die gaan sowieso naar 1B. 1B is sowieso een hoog niveau en dat is echt geen dat iedereen op inzet.
Ja.
En het lijkt momenteel dat Racing Henk en Onderrecht daar redelijk gerust in kunnen zijn. Henk heeft zelf een match minder gespeeld en die staan al 2-3 punten los van
de achtervolgers.
Ik denk dat Henk
nog niet verloren heeft, dit jaar ook niet in de competitie.
En Europees waarschijnlijk ook niet. Ja. Dat is een ander verhaal. Dus dat gaan we het ook nog een keer aangeven. Henk heeft echt een fantastisch jaar nu. En ook een fantastische jeugd.
Henk heeft een fantastisch jaar.
Ja, misschien ja. Ook een belangrijke nuance, spijtig genoeg. Maar inderdaad. En Club, Standaar en Gent zijn de drie ploegen die nog spelen voor de laatste twee plaatsen. En die staan heel dicht op elkaar. Dat is hetgene dat Sander ons heeft opgewezen in de Discord. Toevallig ook zelf ongerelateerd aan het feit dat je al van plan was om vandaag te kijken naar Club.
Ja, ik was eigenlijk van plan om gisteren te kijken, maar
het is uitgesteld.
Het is een uitgesteld geweest naar vandaag.
Maar eigenlijk ideaal, want dan hebben we samen kunnen kijken en naloop naar deze podcast.
Ja, ja. Misschien trouwens voor de aandachtige kijkers, die zien aan de rechterkant boven Tom zijn schouder de poes zichzelf proper maken. Dus, het zijn geen obscene scènes. Dus val er wel mee.
We zitten van aan het wegsturen.
Ah ja, juist, ja, sorry.
ze kunnen toch niet zien?
Nee. Dus mee, ik was even ontzettend.
Ja, voilà. De shaving en zo naar boven gekomen.
Ja. Ja, ik had je afgeleid van de punten.
Nee, dus ik kan even gewoon kort proberen te schetsen. Dus dat Racing Henkse jeugd ligt terecht op de titel af te stevenen. Onderlegd is er momenteel nog altijd van in hetzelfde slip.
Een uitdager, ja.
Ja, en een club. Club Standaar en Gent zijn de drie ploegen die strijden voor de laatste twee plaatsen van volgend jaar naar 1B te gaan. Dus is het heel zuur voor degene die afvalt, omdat die tot veel lang in het seizoen heeft meegedaan.
Ja, klopt. Ja.
En duidelijk wat het niveau heeft om erbij te mogen horen, maar...
Ja, het is wel Gent dat nog mee doet. Ik heb kwek, hè.
Maar er is al iets interessants opgevallen, maar dat we graag een keer dieper op ingegaan waren, deze match. En ik eerder ook al.
We hebben hem al een keer aangehaald met onder meer Adrien Trebel dan vooral.
Ja, dat Trebel de grootverdiener is van de jeugd. Dat blijkbaar op Onderrecht mensen geloven dat er in Trebel veel potentie zit en dat je binnen een paar jaar vooral een keer moet kijken wat er uit hem komt. Ik ben benieuwd wat die gaat brengen. Maar niet enkel Trebel. Ondertussen ook een keer ook gezien van vandaag dat... Deinsker in de basis stond als keeper.
Colin Kozemans, waar?
Colin Kozemans, inderdaad.
De quizmaster van de Lage Landen.
Wel lekker ironisch ook wel. Hè. Een van de weinige jeugdproducten van de vorige generatie van Club Brugge die zijn kans gekregen heeft bij Club Brugge. die dan tegen de toekomst van Club Brugge mag gaan spelen.
Het is natuurlijk wel grappig dat hij net een match gekozen heeft, zodat er zo 1300 man op bezoek, op bezoek 1300 thuis van zijn bezoek waren, die hem de hele tijd te plat hebben genoemd voor Club Brugge. Dus.
Ja, ja, inderdaad. Heeft
hij niet zo'n gezellige verplaatsing aan overgehouden, denk ik.
Als hij het vergeten was dat hij nog voorheen had bij Club Brugge, had hij het deze 100% terug weten. Nee, maar te koer, al heb ik het op een stokje. Ik vind dat eigenlijk... Ik vind dat zeer spijtig voor naar onrecht toe. Ik weet, ik ken diezelfde, ja, het is misschien een paar in door elkaar, maar...
Ja, begin met deze punt.
Ja, het is zo. En het was eigenlijk iets positiefs van onderrecht dat ook nog best dan benoemd. Ja,
begint daarmee dan.
Ja, hij linkt dan een shout-out naar onze Matthias.
Ja.
Onze Matthias heeft eigenlijk vorige aflevering Vincent Kompany eindelijk de tips gegeven dat hij al heel zijn jaar op zat te wachten, namelijk zet ik eens de Bast in de basis.
Maar, en het kan ook half toevallig zijn geweest natuurlijk, want zeker een Wesley Hood had ook wel rood gepakt. Waardoor dat er een plek in de basis vrij kwam.
Misschien heeft Wesley Hood inderdaad geweest naar onze aflevering. Zoiets had van eigenlijk moet ik een stap op. Als ik echt leider ben, dat ik nu een stap opzij. Ja. Zodat hij de Bast kan overnemen. Ja. Hij heeft dat perfect gedaan.
Ja, dat is wel, bedankt Wesley.
Het is, en Zino is blijven staan. Een dikke chapeau aan Matthias. Dat is al een eerste bewijs van Matthias zijn kennis. Wat voor groot verschil dat maakt.
Ja, ik heb de match relatief veel van gezien. En Zino heeft vooral veel opgevallen door heel veel goede...
tussenkomsten te doen.
Maar ook, maar vooral door heel goed en accuraat in te spelen. Snel over de grond. Een beetje wat dat zeker Vincent Kompany vroeger ook vaak in zich had.
Ja, en hetgene dat wij ook willen zien bij de Rode Duivels eigenlijk. Hè.
Ja, we moeten natuurlijk nog een beetje boterham voor eten, maar klopt. Ja,
ja, of voetballende spelers eerder dan.
Voetballende spelers, hè, ja.
Ja. Ja. Super. Ja, ik zag het ook aan de statistiek. Nee. Het was een 0-6 voor Anderlecht. Vlak voor dat hij speelde en nu heeft hij een 9-9 en daarin twee keer één tegengoal en één keer clean sheet gehouden in een gemakkelijke wedstrijd al drie de keer. Dus dat lijkt ook op papier een zeer geslaagde keuze te zijn in elk geval. Ja. Maar ja, dus dat is dan een positieve ervan. Dat is iemand van de U21 die eindelijk de stap heeft gezet in richting dat het...
Dat het hoort.
Ja, en zelfs past in de filosofie die al lange tijd werd uitgesproken.
En niet de omgekeerde stap dat je merkt bijvoorbeeld.
Maar irritant genoeg merken we dat er omgekeerde stappen zijn ook inderdaad. Dus dat het is nu in plaats van Magelan dat hij speelt, denk ik. Dus volgens de RBVA opzet Magelan al in de kern van de U21 van Anderlecht. Dat kan, dat weet ik niet. Het is zeer onduidelijk. Het is heel moeilijk om die exacte kern te vinden. Zo,
ja, je hebt er geen selectie denk ik, van of zo. Nee.
Maar het is wel zo, dus nu heeft Kozemans gespeeld, Trebel heeft gespeeld tot voor kort. Op papier zit Bakkali ook in die kern. Amuzu heeft nu gespeeld. Oké, Amuzu is 22 jaar. Qua leeftijd is er niet het grote probleem, maar Amuzu heeft wel meermaals bewezen bij de A-kern dat hij goed genoeg is voor de A-kern. Dus dat je zo iemand dan terugfluit en steekt bij.
Ja.
Eigenlijk heel simpel gesteld, denk ik.
De verdediging bij Brugge speelde ook Sassen. Sisse Sandra mee. En ik denk Noah en Bamba ook heeft ingevallen of gesteld.
Maar dat lijken mij argumenten.
Ik ben gewoon even al de haatcomments van alle andere fans aan het voor zijn. Dus,
nee, ja, dit is terecht, ik probeer te nuanceren. Maar dat vind ik dezelfde categorie en die heb ik nog niet genoemd als El Hadji en zo.
Ja, klopt, ja, dat is waar. Het is inderdaad een andere categorie.
Ja, dat vind ik persoonlijk niet echt het probleem, want dat is ook de facto U21. En ik denk dat ik Hans' filosofie, zowel van uiteindelijk die man in 1B krijgen. Komt eigenlijk enkel maar neer op uw U21 zoveel mogelijk matchen laten spelen. Dus dat snap ik, als ze in die A-kern niet gespeeld hebben, dan is het tenminste al de kans geven in U21. Daar heb ik op zich geen probleem mee. Wat ik niet snap, is dat je die plaatsen blokkeert door mensen die ruimschoots ouder dan U21 zijn en die al lang op een andere manier hadden moeten bewijzen dat ze er klaar voor zijn en zo niet momenteel zichzelf vragen mogen stellen, dat die daar hun minuten maken. En dat is niet omdat Anderlecht vindt dat die mannen daar de reboost van krijgen die ze nodig hebben om bij de A-ploeg te kunnen spelen. Dus gewoon nog altijd te verlengen van hetgeen dat we vroeger gezegd hebben, namelijk dat er eigenlijk heel weinig vertrouwen schuilt in de jeugd. En dat is een zwaar probleem, want dat straal je ook af op die jeugd.
Ja, toch, als je gewoon die Colin Kozen, maar dat begrijp ik gewoon echt niet. Eigenlijk.
Dat begrijp ik de koer helemaal niet. Nee, zeker niet.
Dat moet iemand mij toch een keer uitleggen waarom dat die daar in doel moet komen staan bij de belofte.
Ja, dat is. Behalve uiteraard dat je daar wel maturiteit van verwacht. Hé. En de jonge gast, die kan een keer schrik hebben en die kan een keer een mindere match hebben. Maar Colin kan dat ook. En als Colin een mindere match heeft,
ja, maar waarom verwacht je maturiteit in een beloftecompetitie? Dat is
ook?
Net...
Nee, ja, zeker. Dat is ook, ja.
Ja, ik snap het niet goed, ja. Dus...
Kijk, ik ga het zelfs helper stellen, want eigenlijk heel concreet, het antwoord erop is omdat je per se wil hebben dat je volgend jaar bij die vier gelukkigen zit.
Dat is inderdaad het excuus dat ze kunnen bovenhalen, dat daarvoor is.
En wat is dan de logische volgende vraag? Wat ga je dan volgend jaar doen? ga je dan volgend jaar met een veel te bange, niet mature, nooit klaargemaakte ploeg, plotseling door de mand van een 1B en het jaar erop beslag opnemen? Hetzelfde probleem, 700 keer door jaar naar jaar.
Ja, maar dat is een beetje de filosofie van handig geweest, jaar lang. Het probleem natuurlijk op. Na het volgende jaar, hè. Dus...
Ja, dat is wel waar, dat is wel waar, ja.
Je zou hopen dat het ook een beetje verandering in komt, maar blijkbaar is die belofte ploeg toch minder. Want als je kijkt wat er lang op de bank zat, ja, dat was nu ook, ja, Zakaria Bakkali bijvoorbeeld,
ja.
Zit daar blijkbaar nog steeds, ook.
En ook weer daarheen, omdat hij niet moet zitten. Hè.
Moet een andere Bakkali zijn.
Maar om dan een keer kort op in te gaan, hè. Het is eigenlijk een probleem waarbij de onderrecht zichzelf gigantisch waar in de voet schiet. En ik vind het belangrijk om een keer te benoemen, want we zitten met redelijk veel Anderlecht sympathie in onze community en ik vind het spijtig naar hen toe iedere keer. Ik bedoel, zoals naar elke ploeg toe, zoals alles met basketbal te maken heeft, is er ook heel veel reden tot sympathie. Alleen...
Ik moet er een beetje recht in.
Ja, alleen is het... Ik denk dat mijn micro een beetje aan het zakken is ook.
Ja, dat zijn onze goedkope statieven. Als er iemand van rood ons wil sponsoren of zo, dan is het blij.
Of blauwe, of oranje. Dat is een andere markt.
Ja.
Dus ik had het over in de eigen voet schieten. Wat ik eigenlijk bedoel daarmee is, Club Brugge, daar is een tijdje terecht wel wat kritiek op gekomen. Dat Club Next in dat ene jaar dat ze al mogen meedoen in 1B, dat ze eigenlijk een oneerlijke voorsprong kregen op de andere U21-ploeg. Omdat die net, ja, tegen fysiek sterkere spelers en zo verder, al zoveel matchervaringen hebben opgedaan. Dus precies dat je ze allemaal in de A-ploeg laat spelen in het extra jaar, dat is een bepaald zwaar voordeel dat je krijgt. Maar grappig genoeg, hetgeen dat Anderlecht nu aan het doen is eigenlijk enkel maar ten koste aan het gaan van hun eigen jeugd, maar daarbovenop ook hun concurrentie enkel maar sterk laat maken.
Ja, en die bestelling gaat ook ten koste van hun eigen A-ploeg, want als je een speler zoals Magalan degradeert naar een match te spelen met...
Ook, ja.
Met de reserve, zeg ik, maar met de belofte, dan is dat toch niet... voor hem voelt dat toch aan als een reserve dan.
Dat leek mij ook inderdaad.
Want als je dat bij een Colin Kozemans gaat zitten, dan heb je het gevoel dat je zijn belofte ziet, toch niet?
Nee. Nee, dus ook te koer. Je bent en blijft een deel van een ploeg, hè. Je bent nooit de vedette die alles een keer op zijn eentje gaat doen. Dus het feit dat je verplicht wordt door je trainer om te gaan luisteren naar allemaal mannen van maximum 20 jaar, ik denk dat dat ook wel iets doet met je moraal als 32 jaar of 28-jarige kerel of zo.
Wie Kozemans?
Nee, die man.
Ja, Magalan.
Zeer matuur in elk geval.
Ja, Kozemans is 30.
Kozemans is dat, hetzelfde verhaal inderdaad. Maar dus, de koer, even een pleidooi maken om uit te leggen dat hij enkel maar, ja, uw concurrent, we hebben vanavond de Brugge met 10-0 zien winnen. Ik heb het toen al gezegd, dat is extra voordelig voor Club Brugge, extra voordelig voor de jeugd van Club Brugge, dat die spitsen twee keer afwerkt tegen, ja, een eerste ploegkeeper. Dat is niet zomaar tegen de jeugdkeeper, dat is niet iemand, ja, die maar...
Ja, Colin Kozemans was natuurlijk.
Dat wel, maar dat had KV met gewoon kunnen in de competitie bijvoorbeeld. Dat is wel eerste klas nog altijd.
Ja, dat is waar, ja. Dat is waar. Misschien niet dit jaar, maar ander jaar. Dat...
Nee, en zelfs vorig jaar, tweede klasse, of ja, natuurlijk niks. Dat bleek ook een zeer zwaar niveauverschil te zijn, dus dat is echt wel iets om tegen dat soort kernspelers aan te
houden. Ja, dat is waar, ja. Nu, als het publiek in mijn meter langs het uitschel van plat is verbruggen, dan...
Dat is ook wel weer natuurlijk.
We hebben niet echt een platte cirkel, dus.
Nee, ja, dus bij deze. Het is iets dat ik persoonlijk mij een beetje vrolijk van maak, want ik ben geen fan van wat er gewoon in houten. Dat heb ik al gezegd. Mm-hmm. Maar ja, tegenover iedereen die ik een warm hart toedraag, die supporters voor onrecht, vind ik echt schandalig. En dat heb ik belangrijk om dat zeker en vast een keer te zeggen. En ik hoop dat feedback is die opgepikt wordt. Op dat één. De Belgische jeugd bij Anderlecht zit in de kansen tegen die ze verdient en het niveau kan ambiëren dat in hen zit. En twee, ja, dat we in de beloftecompetitie ook en in de eerlijke competitie spelen. Maar te koer, ja, daar voor onze aflevering, als ik kort over gebabbeld had, dat vond ik wel goed. Had je gezegd ook, dat vond ik eigenlijk de conclusie, dat we eigenlijk een deftig reglement zou moeten hebben. Er zou een duidelijke richtlijn moeten zijn van U21 impliceert maximum die leeftijd, comma.
Ja, dat zal wel zijn, want het is gewoon te los, denk ik.
Ik denk dat er één is.
Het zal wel zijn, maar ik ben overtuigd dat er wel een handboek zal zijn, maar de regel dat er is, dat we wel breed zijn.
Ja, de handvraag is...
Zal die afgeleid genoeg zijn?
Ik denk dat eerder de handvraag is, zijn de regels of worden er bepaalde regels grandioos overtreden? Ik denk niet dat er... Een derde optie bestaat. Als er een derde optie bestaat, dan denk ik dat heel jeugdvoetbal overhoop ligt. In de zin dat Gent en Standaard en zelfs Club Brugge nu ook hals over kop beginnen A-spelers daar tussen te gaan duwen. En dat gebeurt niet. Dus...
Nee, Ze zijn trouwens wel de penalty's aan het trappen bij...
Bij de vrouwen, oké. Okay.
Het is al 7-6 nu voor België. De Russen hebben het gemist in die dus. Dat smaakt niet uit.
Oh man, nice. Ze kunnen de primeur droppen op het moment dat mensen eigenlijk die match al lang gisteren op eerste strand kunnen spelen.
Maar voor mij is het al,
hè? Ah, voor mij ook, voor mij ook. Voor mij is het allemaal nieuw, hè? Ik weet het nog niet.
Het is al op vi.nl dat kan kijken, want misschien is het gewoon Tiant en dit daar.
Nee, maar het klinkt al meer opgedeeld dan Google. En dan Google daar zo altijd een paar minuten mee achterkomt.
Ja.
Maar goed.
Ik heb nog iets vernomen over.
Ja, ik vind het een beetje stom dat ik uw conclusie heb gepikt. Ik heb al
een aantal ik moet niet opzoeken of precies de regels zijn, want ik ben dus een stommetje voor hem niet opgezocht of zo.
Maar dat is dan met andere
wat dat de regels ook zijn, dan zouden ze los zijn, duidelijk. Duidelijk.
Dat is wel, je kunt zelf de kern niet terugvinden. Heb je dat straks aangegeven?
Ja, je kunt dat wel terugvinden, maar we moeten gewoon. Ja,
dus je moet ook verkeerd zoeken. Je hebt dat straks letterlijk op de website van Onderrecht gezocht en daar op de kern van Brugge kunt treffen, maar niet eens die van Onderrecht zelf.
Nee, dat is een grote tweet van mij, inderdaad.
Ja, ik bedoel, dat zegt toch ook al heel veel. Als dat soort dingen als
zo vaak zijn. Dat is
nee, ja. Nee, dat maakt het ook zo moeilijk om te
kunnen zeggen dat...
Nee, het is zo. Maar eigenlijk was Tribille al vandaag het probleem. En enkel Tribille had ik al erg genoeg gevonden, maar het feit dat er een veelvoud van de bij komt, er is Pozemans, er is... Ja, Magellan, daar is Bakkali, dat is al vier keer zoveel mensen die al ruim boven de 25 jaar zijn. Ja.
Ja. Ja, ik denk dat België gewoon leeft met 7 is.
Nice.
Ja. Zelfs als ik niet fout ben, dat ik geen zwarte leus zal zijn. Het feit dat ik een VI tot een 11 kan aflezen, maar oké. Okay.
Ja, pas op, twee penalty reeks nog prijden overleven, is dat mentaal echt al een boost. Dat is dat meepakt voor later, dat bedoel ik.
Ja, ik zal kijken wat er een ander piepser is. Nee. Dus het was nu inderdaad een raar die
Jorge gepakt heeft. Zoek dat de twee verschillende keepers er ervaring mee hebben. En ook 8-7, we zijn er al best veel veldspeelsters in een penalty goal hebben gemaakt. Of met het
7-6.
Alright. Met
de Russen heb je nooit niet gedaan.
Nee, dat is waar. Vraag mij ook niet. Wauw, we gaan stop maar op.
Wat ik nog wou zeggen, ik zal eigenlijk juist ook staan op de sportwebsite waar ik op zat. Of wat moet ik zeggen?
Nee, het 21
is
afgerond, moet ik
een
jingle
tonen
of niet?
Ah dus, ja, inderdaad, ja, we gaan tamelijk snel doorgaan vandaag, want we zijn er ook maar
een een subtiele jingle doen voor de mensen die toch precies uit een jingle komt.
Ja.
Maar niet om tegen de borst te stoten van de mensen die zeggen van ik ga het volgende onderwerp, dus je mag geen jingle doen. Dat zou ik zeggen.
Het volgende onderwerp, ja, ik zag het er net staan op een dikke sportwebsite, ja. Namelijk Dante van Zijer, die nu 5 matches korting heeft gekregen.
Ja, juist.
Een redelijke straf lijkt
me.
Niet redelijk straf, maar gewoon een redelijke straf.
Maar ja, wat er gebeurd is, is op zich een fase dat het licht eventjes uitging. Het is moeilijk om te zien precies op de beelden, maar het lijkt wel redelijk duidelijk dat Van Zijer een slaande beweging maakt naar de speler.
Ik denk dat dat zonder bal. Tamelijk zeker is inderdaad. Een slaande beweging.
En een slaande beweging, eerlijk gezegd, wat dan een keer de gevolgen zijn dat hij de jongen 2 keer KO is gegaan.
Ja,
zelfs. Leek me dan wel logisch inderdaad dat er serieuze gevolgen aan trekt en dat ik speelde aan wel een direct statement. Alleen wat er mij in die context een beetje voor de borst stootte, is dat op Sporza verschillende artikelen...
Ja, nu op Sporza, ik heb ook bijvoorbeeld Morgen en een andere kranten stond ook vaak vermeld, wat dat je gelezen.
Ja, het is wel een verschillende artikel dat er consistent enkel in gesproken werd over vuistslag. Terwijl een vuistslag nog altijd iets anders is dan een handslag. Ik wil niet gaan vergoeden wat er gebeurd is. Het is duidelijk iets heel verkeerds gebeurd. Het recht is duidelijk uitgegaan. Van Zijer hebben ze wel een fout gemaakt. Heeft het ook direct toegegeven. Maas heeft het direct toegegeven. Ik denk dat er daar veel discussie over bestaat. Maar ik snap dan niet hoe dat feiten anders en eigenlijk zwaarder moeten weergegeven worden dan ze al zijn. En zeker in zo'n situatie. Want ik vind dat
misschien is het niet zwaarder weergegeven. Hè, maar de beelden die ik ook gezien heb. Was voor mij ook niet super duidelijk dat er een vuist gemaakt werd.
Nee,
misschien dat anderen meer beelden gezien hebben, maar ik heb ze niet gevonden dan. Of ik heb er ook niet echt heel bewust achter gezocht. Maar...
Nee, maar ik vind een vlakke hand of vuistslag is iets dat ook een heel andere lichaamsbeweging nodig heeft. Het is uiteraard een armslag.
Ja, dan merk dat misschien zijn er andere beelden. Hè. Want een deel dat nu was enkel vroeger ver. En dan, als ze willen inzoomen, dan zie je dat niks meer buiten met een pixelarm.
Nee, dat is waar, maar diezelfde media, of dan specifiek Sporza, ik heb het niet op Sporza, want het is mij duidelijk opgevallen als eerste. Wat ik zo vreemd vond ervan, is als je gaat naar het matchverslag zelf dat live werd gedaan,
Van Hem doet heel duidelijk over de slag en de slag in het gezicht. Hij gaat enkel over slag en heeft er iets van veus mee te zien. En dan in de volgende artikels die een beetje de stemming bepalen. Ik heb het ook voor het lachen gezegd van Sporza stelt 8 speelden aan Sourcing voor, want dat was echt al de titel van Sporza.
Ja.
Ja.
aan de luisteraar, ik moet toch maar dringend corrigeren.
Dit is mijn halve osteopaat.
Ja.
Maar dus, ja, er stonden een paar al meer, zoals zo vaak, zeer stellingnemende artikels in, zeer zwaar geopineerde artikels in, die het zeer consequent hadden over een vuistslag. En dan moet ik zeggen, een vuistslag is wel nog altijd iets anders. Dan heb je het echt over een caféverhaal, dan heb je het echt over de intentie voor iemand te kwetsen, zo mogelijk nog erger. Terwijl een slag in het gezicht, oké, dat neigt er ook heel sterk naartoe. Ik zeg, het is in deze plaats even hard fout, die daar niet van.
Het is altijd een verschil, met een vuistslag kun je iemand zijn neus breken.
Ik weet niet of
het een
verschil is in het bondreglement, ik denk dat gewoon slaande beweging...
Dan wil ik nu ook niet per se zeggen, maar...
Een indicatieve tabel waar ze altijd over hebben.
Nee, ik vind het eigenlijk eerder in lijn passen. Dat heeft onze Felix van onze Discord, onze Union supporter, ook al een paar keer aangegeven. Hoe dat... Ja, eigenlijk ja, vooral dan Peter van den Bent van onze media. Precies altijd zo Union te agressief spelend vindt en te lelijk voetbalbrengend vindt. En te zien zo bepaalde superlatieven die iets uitvergroten dan negatief is van Union. Ik heb het gevoel, naar mijn aanvoelen is dat een beetje dezelfde lijn. Dus er valt nu iets negatiefs te zeggen over Union. Zeker en vast dat we daar duidelijk over zijn. Maar hetgeen dat er gezegd wordt, valt er net niet te vertellen. Toch niet zo stellig. Je kunt gerust zeggen dat je daar een vuistdag in ziet, maar dan moet je dat niet gaan maken dat dat altijd voor iedereen een heel duidelijke vuistdag is. Ik vind dat alweer een...
Ja, het is altijd... Zullen we zeggen sportjournalisten, maar ik ken mijn mening, ik vind geen journalisten dat. Ik vind dat sportopiniemakers die dat daarover een opinie hebben. Hè. Als je kijkt naar de hand van de wegen, dat is dan van de morgen, die vindt dan dat Van Zijer bijvoorbeeld 2 weken schorsing maar moet krijgen.
Ja.
Omdat Union zogezegd een penalty moest krijgen voor die fout. En dat de VAR dat dan fout geïnterpreteerd heeft of zo. Maar ja, dat maakt niet uit. Hè. Maar je blijft die slagen bewegen maken en dat slaagt om niks.
Nee, maar
want die penalty krijgen
twijfel,
of niet is niet relevant aan het feit dat hij die slagen bewegen maakt. Hè.
Wat ik zag in die fase was, ik zag een duel dat over de schreef ging langs beide kanten. Dat eindigde in duidelijk over de schreef gaan van Van Zijer. Maar ik moet zeggen, het kan er wel in komen in hetgeen dat je nu aangeeft.
Ja, maar die penalty heeft er niks mee te maken.
Maar
daar hebben we
het over opinies, inderdaad.
Ah, ja.
Nee, inderdaad. En te koer, het reglement geeft ook aan...
Het reglement zegt al dat dat minstens 4 speeldagen moeten zijn. Dus dan...
Ja.
Als die indicatieve tabel er is, dan moet je die toch wel minstens volgen, vind ik. Ook als, journalist, als je journalist bent, dan moet je dat vermelden en niet gewoon beginnen je opinie
te
geven.
Dat klopt. Dat klopt volledig. Nee, en ik vind ook te koer, een indicatieve tabel moet gevolgd worden. Heb je daar vragen rond? Is dat een ander debat? Ik vind dat een nuttig ander debat. In de zin dat waar ik persoonlijk een beetje lastig bij heb, is het feit dat de blessurelast, of hoe zou het zeggen, dat soort gevolgen van een zware fout, wordt ook in wetenschap gebracht. En dat snap ik niet zo goed. Daar ben ik geen fan van. Bijvoorbeeld throwback in de tijd.
Fysieke integriteit in gevaar brengen is een deel van een strafbepaling. Hè?
Dat vind ik belangrijk. Als je het zo benoemt, vind ik het wel belangrijk.
Ja.
Maar ik vind niet dat als jij de pech hebt dat iemand die blessuregevoelig is,
denk ook niet
of iets had.
Ik denk ook niet dat het geval is, maar dat wordt vaak in de media zo aangehaald natuurlijk. Hè. Maar ja, kijk.
Ja, maar zelfs...
Een arme mens heeft 3 weken in het gips gelegen, ik zeg maar iets. Hè.
Maar dat is met alle respect, dat is denk ik het enige argument die in mijn ogen geloofwaardig was waarom dat Axel Witsel moest slachtoffer worden voor zijn horror tackle op Ozilewski. Want ik heb daar heel vaak het argument gehoord van nee, had Wasilewski geen zo'n zware beenbreuk gehad en was zijn carrière niet waarschijnlijk gedaan. Uiteindelijk bleek het niet gedaan te zijn. Maar dan had hij wel niet zo'n zware straf gekregen. Ik vind hem alle respect een nonsens argument. Ik vind, je moet uiteraard daar heel streng op zijn dat dingen die dat soort gevolgen kunnen creëren heel streng bestraft worden. Maar ik vind niet dat je aan gevolgenpolitiek moet doen. Dan ben je niet goed bezig. Want als je enkel maar... Ja, zwaar sanctioneert als je de pech hebt dat er een zware blessure uit ontstaat. Eén, dan kun je gesanctioneerd worden voor de blessuregevoeligheid van hun tegenstander.
En ook ja.
En twee, dan zet je vooral de deur open van zoek de rand op. Vraag je naar zoek de exacte rand tussen de net niet overgaan. Wat dan net niet de bedoeling mag zijn, denk ik.
Ja, en dat is nu ook iets waar ze nu wel consequenter in kunnen zijn met die indicatieve tabel, bijvoorbeeld.
Hopelijk, maar dan moeten ze beginnen met die tabel duidelijk te maken.
Ja, maar wat dat bijvoorbeeld allemaal niet klopt, vind ik, is dat bijvoorbeeld de Hans van Aken vorig jaar dan ook op basis van die tabel 4 speeldagen korting krijgt voor Q-treffs te zeggen.
Ja.
Het is ook wel een tabel die gevolgd wordt misschien, maar dat vind ik wel zeer disproportioneel dan in vergelijking met...
Pas op, ik vind dat te koer, wat hij nu aanhaalt, vind ik te koer. Het is natuurlijk ook weer een lichtjes ander onderwerp. Maar iets dat ook extra is om een keer op in te gaan, want ik snap te koer niet hoe dat een sport die doordrenkt is van omkoping en schandaal, dat moet niet onnoos over doen. Dat is ondertussen wel geweten. Dat wordt ook volgende maand nog een keer ons aangeleid binnenkort. Ja. Vind ik het absurd dat het in vraag stellen van een scheidsrechter of een fase, als een speler achteraf in de media durft insinueren dat er misschien wel een keer omkoping kan geweest zijn, dan is dat per definitie persona non grata. Dan is precies of dat je de grootste zinnigheden van de wereld hebt gezegd. Dan kun je daarvoor geschorst worden, kun je daarvoor match aan de kant gezet worden. Dat is...
Sommigen. Het is altijd zeer willekeurig.
Ook al sommigen, ja. Maar to court, want dat is zelf internationaal dat nu zeg. Dat is niet beperkt tot het bekrompen Belgen, maar
nee,
zelfs in Duitsland hebben we dat gehoord.
In Engeland is het er ook heel streng in.
Dat
zo,
is, hè. Ja. To court, als mensen nog zoeken achter voorbeelden van de Omert in het voetbal, een beter voorbeeld heb je niet, hè.
Je mocht ook geen smaad van de politie, mag ook niet, hè. Dat is misschien een stomme vergelijking, hè, maar... Ja.
Ja, inderdaad. Ja, maar...
Terwijl er genoeg flikken zijn die wel wat maat verdienen, zeg maar.
Nee, maar nu, daar ga je heel goed voorbeeld aan. Want hetgeen dat je nu zegt, gaat over het echte leven. Hè. Met alle respect, voetbal is maar een spel.
Ja, ja.
En dat merk je ook in de zin dat een scheidsrechter, zelf al zijn er sommigen die dat heel zwaar verdienen, die hebben geen enkele status in het gewone leven, enkel maar op een voetbalveld.
Ja.
Maar zelfs maat aan de politie gaat enkel over het beledigen, buitenprofessioneel beledigen. Maar het in vraag stellen van de politie maakt er geen onderdeel van uit. Je kunt nog altijd gerust uzelf de vraag stellen, slash tot en met klacht indienen. Heeft die mens wel integer gehandeld? Is dat wel de taak dat hij zou moeten doen volgens de instructies?
Maar
doe dat bij de scheidsrechter en hij ligt buiten.
Comité A, comité arbitrage. Hè.
Ja, nee, om te zeggen. Ik bedoel, dat staat nergens op.
Zeker ook niet als je het niveau ziet van onze scheidsrechters dit jaar. Het is echt abominabel. Voorbije jaren ook al,
zeker,
maar dit jaar
valt
het echt super hard op in vergelijking met alles, met alle andere landen rondom ons.
Als ik het stout mag noemen, heb ik eigenlijk van dit jaar en vorig jaar ook een beetje het gevoel dat de bepaalde krachten die zouden moeten opgepakt worden, die zouden moeten in een bak gedraaid worden en die zouden nu moeten tegengehouden worden om ons voetbal gezond te houden, dat die mensen momenteel bepaalde heel sterke signalen aan het uitzenden zijn. Zowel via de arbitrage van kijk een keer wat we ons kunnen permitteren, als bijvoorbeeld ook...
Ja, of via nog steeds transfers doen en dat soort dingen. Hè.
Ja, inderdaad. Prominent aanwezig zijn in bepaalde locaties en daarmee ook duidelijk in beeld komen.
Ja.
Of als bijvoorbeeld ook Hans de Schummel... Ik ging er in een andere context over beginnen, maar het is eigenlijk maar iets kort dat ik wil zeggen. Ik heb me er heel zwaar aan gestoord hoe dat de inhaalmatch van Kortrijk tegen Antwerp is afgehaspeld alweer over de groene tafel. Uiteindelijk mocht Kortrijk een match spelen met twee wisselspelers.
Ja.
Als uitstel voor een match waarin dat onderlegt, waarin dat Antwerp, wat is het, 6 spelers ging missen.
Ja.
Kortrijk miste daarin zo goed als gans de kern. Dat is gewoon, dat heeft niets te maken met voetbal. En dan...
Maar ook gewoon voor dan tegen het reglement in te gaan. Hè. Het feitelijke reglement sprak niet meer over uitstellen door corona toen. Hè.
Nee, dat inderdaad. Dat was voordat het reglement ingevoerd was, dat Antwerp er al
gebruik
van kon maken.
Ja.
Ja. Dan heeft Mechon daar voor, half en half voor het reglement gebruik van gemaakt. Daar werd Mechon daar wel voor gestraft.
Maar nu niet meer.
En uiteindelijk niet meer, want ja, het is ook veel te inconsistent, kan je moeilijk voorstellen.
Het zou ook maar gek zijn mocht Antwerp wel mogen herspelen en, ja, en Mechelen niet. Hè. Dat's,
nee,
ja. Het moet nog steeds definitief beslist worden, hè. Maar bon.
Dat is.
Het eerste teken was...
En hetgeen dat je nu zegt klopt eigenlijk al niets.
Ik weet ook niet of Kortrijk verder in beroep gegaan is zoals Orgel wel gedaan heeft nu eigenlijk.
Ah ja, inderdaad.
Dus dat kan misschien ook
wel verschillen. Oké, hetgeen dat je net zegt, dat klopt eigenlijk niet, want waar de Antwerp heeft mogen uitstellen, mocht Kortrijk dan niet. En Kortrijk had minder spelers dan Antwerp. Dus het argument dat aangaat, dat klopt, is eigenlijk al ongelijk bewezen. Want los van Mechelen heeft Kortrijk niet de kans gekregen om met veel te weinig spelers de match dan te mogen uitstellen of de match dan te mogen spelen met meer spelers.
Ja, Kortrijk had in principe niet kunnen opdagen op die terugmatch.
Ja, dat is.
Maar dan zou we zijn 5-0 op in bakken.
Ja, tegen. Maar de Hans en KV Mechelen gedaan. Ik wou zeggen, dat soort statement. Maar dat soort statement heeft Antwerp nooit moeten doen. Antwerp heeft gewoon instant medewerking gekregen.
Ah,
om...
ja, natuurlijk. Ja.
En dat hiaat en dat contrast. Nu, we weten ook, als we het dan hebben over Antwerp in deze context, we weten ook, Van Holsbeek was direct gespot op Antwerp. Vanaf dat hij verdacht gemaakt werd en dat hij bij Anderlecht mocht vertrekken, ging hij direct naar Antwerpen, dat is geweten.
Ja.
Die toen hand in hand met Luciano D'Onofrio dat er ook vragen bij gesteld kunnen worden. Er zijn van alles van Holsbeek is, Dingske, Bayat is er dan ook op de tribunes gespot geweest. Ondertussen valt dat allemaal minder op, omdat ondertussen nog veel verbranderde namen zijn. Maar er zijn ook wel duidelijke vragen te stellen bij Antwerpen, los van het feit dat je ook gewoon ziet dat je over die ploeg constant vragen kunt stellen. Want bereid me niet voor, ik stoor me eigenlijk heel hard dat hoeveel ploegen dat die tweede plaats van Antwerp, of ondertussen terug derde plaats, hoe serieus neemt. Als ik dan bijvoorbeeld hoor van mensen van de klokken of lees op Twitter, hey, dat mensen dan zeggen van oké, we staan nu boven Antwerpen, hopelijk laten die punten liggen. Dat ik zoiets heb van mensen met respect, maar die laten constant punten liggen.
Maar, het is gewoon dit jaar te weinig punten laten liggen.
Ja, maar zij zelf hebben er genoeg laten liggen hoor. Het zijn de omstandigheden die ervoor gezorgd hebben dat ze meer punten gekregen hebben dan dat ze gecreëerd hebben. Die drie punten op Kortrijk waren wel, geen drie punten. Dat is,
ja, dat is waar. Ja.
Ja, het is dat. En dat stoort mij zo zwaar. Ik bedoel, tel dat niet op. Houd er geen rekening mee. Het is hetzelfde met die zogezegde titel van Anderlecht tegen Zo te Waregem. Dat was geen titel van Anderlecht. Ik heb daar John van den Brom geen enkele match in een titel win. Zeker niet het laatste match.
In de play-offs was Anderlecht relatief goed wel dan toen. Oh, ja. Die laatste match blijft natuurlijk zeer betwistbaar.
Ja, ik vond vooral tegenstanders zwak, maar ik heb John van den Brom nooit een ploeg met vertrouwen zien creëren en ik vind dat toch wel een belangrijke noodzaak. Daar
ben ik ook niet geslaagd.
Dat wel, dat is net gekke. Vorig jaar.
Ah, dus een stukje, ja, klopt. Ja.
Dat heb ik dus niet gezien bij Anderlecht. Hetgeen dat van den Brom vorig
jaar
heeft
gedaan. Ze hebben toen wel relatief goede play-offs gespeeld, hè, Anderlecht. Want ze hebben wel in al werk te doen.
Relatief wel, maar Hans, het punt van mensen die voetbal snappen en volgen, bij wijze van spreken, want op de media zijn ze het anders, is gewoon. Wie van de ploegen die het budget heeft op papier er klaar voor is, kan er het spel brengen die ook maar in de buurt komt van Waregem. Het was maar één ploeg die zuiver voor de titel ging, dat was Waregem. En de media zat met een drama, want het was geen G5-ploeg.
Ja, dat sluit misschien een klein beetje aan op het recente nieuws van Jelle van Damme.
Juist,
ja. Die aanklacht van Roland de Châtelet gesteund heeft.
Ja.
Ah, ik zie dat Tom Rechter al ziet.
Ja, dat ik mezelf aan het verstrengelen ben in de
dan
micro.
Toch. Die aangelegd van Jelle van Damme staan met Du Châtelet tegen Anderlecht en Genk zeker? Of tegen Mboyo?
Ja, inderdaad. Anderlecht en Genk. Mboyo speelde toen bij Genk, denk ik.
Ja, dat er een cruciale rol in speelt.
Het gaat over
dat. Eigenlijk ook wel, nu dat je net Lucien D'Onofrio zegt, ik vind dat hij zich ook niet uitgesproken heeft. Het is ook een relatief prominent figuur die aanwezig was toen. Omdat we zoveel achter ons lawaai en dat om
micro aan het pijn staan is.
Voilà.
Ik moet zeggen, het was niet Lucien D'Onofrio, maar een van die andere ronkende namen van toen is in die RTBF-reportage ook.
Ja, dat is ook even de naam
geweest. Ja, genoemd geweest. Het zou mij niet verwonderen als D'Onofrio aan de verkeerde kant stond hoor. Daarom dat hij hem ook iedere keer. D'Onofrio.
Nou, dat bedoel ik, hè. Ik vind het raar dat ik D'Onofrio daarover nog niet gehoord heb.
Ah ja, nee, inderdaad. Ik kan net zeggen, D'Onofrio zat op het lusje op het verkeerde moment bij Anderlecht. Oké, okay. Je zat niet bij Standaard toen, hè?
Bij Anderlecht?
Ja.
Die bij Anderlecht gezeten.
Voordat hij naar Antwerpen is gegaan, is hij naar Anderlecht gegaan.
Oh, dat weet ik al.
Dacht dat wel, ja.
Ah, je denkt dat.
Ja, het is dat. Maar ja, nee, we gaan nu niet opzoeken live. We hebben een Discord voor mensen om mij daarop af te straffen of gelijk in te geven. Anders gaan we te veel zijn opzoeken, denk ik.
Nee, ik ga het nu toch rap opzoeken.
Die mannelijke koppen heet, hè?
Nee, kijk, getrainde clubs, ja. Maar ah, kijk, RSC Anderlecht. Ah, nee, kijk, dat is iets anders.
Dus afhankelijk van. Als ik bij Sporza werd, dat ik.
Nee, in 2011 werd bekend dat D'Onofrio toch niet naar Anderlecht zou gaan. Dus, maar, dat heeft hij nooit niet geweest, hoor.
Het werd gefluisterd dan.
Het werd gefluisterd, maar er werd ook gezegd over Club Brugge bijvoorbeeld, hè? Dat hij ook naar Club Brugge zou gaan.
Ah, oké. Okay. D'Onofrio was een beetje de Roberto Martinez van voor Roberto Martinez.
Ja.
Okay.
Overal boven Italië.
Dus eigenlijk overal wat hij hem naartoe wilde gaan, had hij blijkbaar mensen in de media die beweren dat ze daar interesse hadden in hem.
Voilà. Nu, wou je verder nog iets zeggen daarover? Ik denk dat we al best veel gezegd hebben. Wat moet je nou wou zeggen, hè?
Ja, het is zo'n.
Op mijn documentje niks meer extra staan, alleszins.
Ja, en het is zo'n onderwerp waarin ook gewoon alles tegelijkertijd wil zeggen. Hè. Dus misschien ook best van daar een beetje. Beperkt te houden en op het juiste moment de juiste dingen proberen naar buiten te brengen en niet zomaar er een te warrig verhaal van te maken, want dat is sowieso al voor een groot stuk.
Ah ja, juist, ja. Straks hebben we al iets gezegd over Dennis de Dooy, nee. Ja.
Nee, juist, inderdaad. Shout-out naar Matthias op ons Discord.
Ja, en naar vele anderen die Dennis Odoi plots een goede speler vinden.
Maar niet op ons Discord zitten, dus nee. En kan naar Matthias shout-out.
Waaronder ikzelf, die plots inderdaad, ik heb het bij de klokken ook al moeten.
Dat is grappig hoe dat.
Formeel bevestigen dat Dennis zijn truitje wel heeft nat gemaakt al voor de club, die paar matchen. Hè.
Ja, ik ging het iets plastischer verwoorden. Ik ging zeggen, het is grappig hoe dat de emotie van de ex-Anderlecht-boy die afkomt naar Brugge een beetje gaan liggen is. Dan begint het lekker wel Brugge-supporter op te vallen dat Dennis effectief kan voetbal.
Ja. Moet eerst zo die laag gaan. Hè.
Dat Dat is,
dat is logisch, hè.
Dat is gewoon, ja, dat is, voetbal is emotie, je kunt dat niet ontkennen. Hè.
Voilà, mocht Frankie de Rie plots trainer worden van KV Kortrijk, zou je dat ook wat gek vinden, natuurlijk.
Ja, dat is waar, dat is waar.
Misschien jij wel als KV, minste van alle KV-supporters, maar wel.
Ja, ja. Al, ja, al heb ik ook al het gevoel dat jullie een beetje, net zoals de jonge spelers een goed parcours moeten volgen, heb ik het gevoel dat jullie ook niet echt goed begeleid is geweest en niet maximaal uit zijn carrière heeft mogen aan dat er eigenlijk in zat.
Nou, maar bon, ja, ik was een afwijken, want ik was gewoon over Dennis Doja. Dus was hij, Matthias, dat een goede Dennis Doja zijn rol als centraal defensief middenvelder?
Maar vooral dat inderdaad. Hij is gehaald als super polyvalent, want hij kan op alles in de verdediging spelen. Dus dacht Schreuder van oké, als hij echt zo polyvalent is, gaan we er een nieuwe positie aan plakken. Hè? En iemand op zijn 1,32 jaar die een nieuwe positie inneemt. Ik weet het niet, zo goed dat hij een film daar gespeeld heeft ook. Zo goed ken ik het ook niet. Hij
heeft sowieso wel een matchje gespeeld.
Ik weet het niet.
Doorheen zijn carrière bedoel ik, betwijfel ik.
Misschien ook, dat is een polyvalent woordje.
Maar bon, het is dus
het is wel zeer overtuigend in elk geval.
Het is ook een goede positie, vind ik, en omdat Matriz dan ook wat meer naar boven kan opschuiven en iets meer een gevaarlijkere rol in op het veld vervullen, hè. Dat is voor oppositie.
Ja, en het grappige daarvan vind ik, tot voor kort dacht ik dat Matriz de perfecte verdedigende middenvelder is, maar dat je hem niet moet vragen om te schotten op doel. Maar dat blijkt ook niet het geval te zijn. Hè.
Ja, dat is nog goed.
Maar het is gewoon perfect als je hem achteraan nodig hebt, maar als je hem vooraan nodig hebt, kan hij dat blijkbaar ook. Dus
ja. Inderdaad. Ja, dat verbaast me ook over Dennis Doja. Ja, ik ben er positief verrast van.
Ik heb daar een interessante analyse van gehoord van RTBF. Interessant omdat ik vind ze herkenbaar en ik volg ze eigenlijk ook, maar ik had er nog zo niet aan gedacht. Ik had daar de mening gehoord dat het eigenlijk opmerkelijk is dat Dennis Doja precies de indruk heeft alsof dat Club Brugge dat altijd al gemist had voor de winter en zo iemand echt nodig had deze winter. Terwijl dat ik voor de winter niet echt het gevoel had dat Club Brugge net op die positie zoekende was. Ik dacht echt van, met Noah Mbamba zit je daar goed. Mats Rijt beweegt er echt al solide te zijn. Balanta staat daar echt perfect.
Ja, maar dat is die centrale, is ook centrale die positie. Als we een keer over gehad hebben, hè, waar dat die maturiteit nodig is natuurlijk. Hè. Dat is niet. We spreken wel vaak voor jonge spelers, maar op de centrale as hebben we meestal wel gezegd.
Het is één van de drie. Hè. We hebben altijd gezegd, of ik toch, dat zolang dat omringd bent door mature mensen, kun je als jonge persoon. En trouwens, maturiteit is geen argument tegen van Charles Keetlaar bijvoorbeeld. Hè. Het is niet dat omdat je jong bent en niet matuur kunt zijn.
Nee, oké, dat is waar.
En denk, dat is één van de dingen dat mij van Noah Mbamba ook is opgevallen, persoonlijk, maturiteit.
Ja, minder dan Charles natuurlijk, maar oké.
Ik vond ten elk geval dat hij er stond en ik vind ook niet dat hij hem daar moet staan in de zin dat als er een Rits en een Hans naast staat of een andere combinatie, dan hoef je ook niet te verwachten van die derde persoon die er ook staat, zeg maar. Maar ik had niet het gevoel dat daar eigenlijk het probleem lag bij Club Brugge of daar het antwoord moest gezocht worden. En nu dat je aan het kijken we zijn naar de matchen, of nu dat ik kijk naar de matchen, zeg maar, heb ik het gevoel dat daar eindelijk het antwoord is gevonden. Gek genoeg.
Well, eindelijk. Het is niet dat het spel nu al super vluwend is natuurlijk bij Club.
Nee, maar daar
wordt
wel
nog veel geprobeerd.
Nee, dat is inderdaad ook wel waar. Anderzijds, het is wel een feit. Ik vind het aantrekkelijk voetbal om naar te kijken, maar als je het dan hebt over de resultaten, als je het dan hebt over letterlijk het eerste argument waarom dat Clément mocht vertrekken volgens zoveel mensen, ja, dan is er geen verbetering in elk geval.
Inderdaad, ja. Dat is voorlopig nog een beetje ongewijzigd. Hè?
Nee, inderdaad.
Maar wat Leo ook zei in de klokken, is je ziet dat er een systeem in zit van Schreuder en dan moet je nog een beetje evolueren. Hè? Dat is op zich normaal. Het is wel Dennis is een beetje een katalysator daarin dat kan versnellen.
Ja.
Om dat systeem sneller aan te leren dan de rest van de ploeg, heb ik de indruk.
Ja, en denk dat ook wel.
Het is iemand die tactisch toch tamelijk aan door heeft wat hij moet staan en lopen en dat goed kan overbrengen ook aan zijn ploeggenoten.
Ja, en dat tweede dat je zegt, lijkt me ook des te belangrijker als je echt een oplossingsploeg aan het worden bent, dan is Brugge toch wel duidelijk, dat je iemand met zo'n enthousiasme en zo'n belevenis, dat is echt een perfect voorbeeld om te volgen ook. Hè.
Ja.
Dat is ook een beetje de link dat ik wilde maken met dat straks, als ik het had over in de eigen voet schieten. Een van de grote wow-factoren van Club Brugge vind ik dat er een heel duidelijk parcours is uitgeleend van Club Next. Soms is het een klein beetje vloeken als Brugge-supporter, ook als Brugge-supporter, denk ik, dat je bepaalde jonge spelers niet ziet spelen die je graag had zien spelen, maar die dan bij Club Next momenteel ervoor zorgen dat
als
je...
Als clubsupporter.
Wat zei ik?
Als Brugge-supporter. Maar oké.
Okay. Bestaat het dan mensen die niet voor Cercle zijn en voor andere Brugge? Nee, is wat. Nee, ik bedoel, ik zeg dat gewoon naar onrechtsupporters toe, omdat die terecht ook zoiets hebben van waar blijft onze jeugd en we zien die niet spelen. En daar zou het logische, juiste antwoord ook zijn van die zitten allemaal in de U21 en die gaan momenteel voor ja, voor hen eigenlijk een belangrijke, of niet enkel voor hen, maar voor Onderrecht een veel belangrijkere toekomst, namelijk ervoor zorgen dat er een continuïteit in zit. Dat vind ik op zich een solide antwoord, maar ja, als het dan is om ze daar niet eens te laten spelen, het is zo die combinatie dat ik ook zo zwaar vind. Plus ook, ja,
ja,
bij club spelen er wel jonge mensen ook in de basis, hè. Het is niet dat die allemaal in de 21 zitten.
Nee, nee, dat klopt. Nee. Maar we hebben dat straks al uitgebreid samen.
Dat is het punt van dat straks zitten, ja.
Dat ik misschien wel opmerk, misschien met dat Dante van Zijer nu wegvalt voor enkele matchen bij Union, 5 matchen.
Ja.
Hoe gaan ze dat oplossen? Gaan ze dat kunnen oplossen?
Ik heb niet zo heel veel zin op de breedte van de kern. Want ik weet dat Union de smalle kern.
Ze hebben net in een Milan gehaald van Cerkel tijdens de winter. Die heeft de vorige match ook al gescoord trouwens. Dus op zich lijkt me dat al niet meteen een slechte aanvulling op Oendorf.
Ik denk ook te koer dat het voordeel van twee spitsen, als je maar één spits speelt, dan ben je er afhankelijker van ook al. Hè.
Ja.
Denk te koer dat Union een draaiende machine heeft. En meer nog, dat voor play-off 1 ook belangrijk werd om te kunnen noteren. Dan komen de matchen nog korter op elkaar. Zijn het allemaal nog zwaardere matchen gemiddeld te zien dan
toch? Nou, Dante gaat goed kunnen rusten, alleszins.
Het is dat. Dan gaan van zij perfect fit zijn. Dus dat is ideaal eigenlijk voor de man van Union.
Ideaal, ja. Ik weet niet, hè. Zo ideaal vind ik dat helemaal niet. Hè.
Voor de heel blauwen kan het niet beter dan dat.
Ja, dat
iedereen
wel.
Van Sint-Truiden tot in Brussel.
Ja. Ja, ik heb al gezegd, het is een mooie kampioen worden zolang als die van Antwerpen niet op de tweede plaats zijn.
Ja, ja, het is dat. Tenzij als Antwerp ja, een keer
wat chique dingen laat zien, of wat?
Ja, het is dat.
Een keer de grote meneer uithangt.
Ja, waar ik een keer de walk walked die ze tolken.
Ja.
Of eerder, ja, het is dat. Het geld laten renderen dat ze uitgeven, of mocht benoemen ik of dat je wilt. Maar als Onderrecht ooit een keer de echte ambitie toont, uitspreekt en precies probeert uit te maken zonder hun tafel, maar op het veld, dat is het ook gewoon niet. Het is of. Hé. Net zoals bij Onderrecht Jeugd, kies je oftewel voor een beleid dat vroeg of laat rendeert, omdat dat een verhaal is dat je laat werken. Het is ook door dat verhaal uit te voeren dat je kunt bijsturen. Hé. Als je zegt, we laten enkel jeugd spelen en je merkt dat je met problemen zit, ja, dan begrijp je je eigen jeugd beter. En begrijp je beter hoe dat die transitie naar de toekomst zo zal verlopen en zo verder. Het is hetzelfde verhaal met, ja, met heel veel geld smijten tegen een ploeg en per se daar resultaten van willen eisen. Zolang dat je dat niet enkel op het veld doet en niet enkel met de middelen die je hebt en binnen welke middelen je het zou moeten doen, maar dat je buiten lintjes gaat gaan kleuren en mensen gaan beïnvloeden en resultaten gaan beïnvloeden, ja, maak je het enkel voor jezelf onduidelijker en kun je daardoor gewoon, ja, geen progressie boeken. Zo simpel is het ook wel.
Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Zo simpel klinkt het.
Voilà. Ideaal dan. Pollen, ik had het simpel kunnen maken.
Ja, Pollen.
Maar, als we het dan over Antwerpen hadden.
Oké, zeg maar. Ik dacht als we het over Pollen hebben, maar doe maar.
Ah, het is echt hetzelfde. Dus zeg het maar.
Een jingle ervoor? Een tak van Glamco?
Het is dat, hè?
Ja. Ik weet niet of we er een jingle voor hebben.
We hebben er geen jingle voor, hè? We hebben
geen poeperpoeper meer.
Nee.
Zij trombone. Ah ja, oké. Okay. Toch wel.
De Glamco jingle.
De Glamco jingle, ja. Ja, wat ja,
het is
weer,
toch opmerkelijk eigenlijk.
Tak was weer gaan vliegen in Gent. Hè?
Ah, wel, er zijn twee voetbaltempels in gans België die gebouwd zijn door Glamco. Dat is Antwerp Ulder Stadium en Gent Ulder Stadium. En laat dat nu een keer net de twee stadiums zijn die al twee keer een dak verloren hebben in de voorbije heel
ik hoorde tijd. Dat straks op de weg, onderweg naar hier trouwens, hoorde ik Sam Kerkhoffs op de 90 Minutes podcast zeggen dat het in Antwerpen ook geregeld binnenregent.
Ja, kijk, ja.
Dat is zo'n typisch.
En vooral, dat is Nieuwboe, is plekspunt in Nieuwe. Ik heb het nooit nog gezegd tegen u als supporter van een gammel Jan Bredel.
Of een goedkope pannenlappen dat die bovenop hebben gelegd, ik wil het niet weten. Man. Allebei, hè, zowel Gent als Antwerpen.
Dat is, maar ook, hij is het supporter van de ploeg die in een afstands Jan Bredel speelt. Dat maken jullie geen geheim van elke supporter van Club Brugge.
We zijn trots op onze betonrot.
Ja, het is dat, maar het is eerst om te zeggen van betonrot, zelf niet veilig en zit er een stevige wind tussen of zo. En ik hou goed van de wijze van spreken.
Dat het stadion wel de tand des tijds heeft doorstaan, dus dat zal nog wel even blijven.
Maar er is
dat kunnen weerhouden.
Dat is net zo, moeten de levensduur van het stadion van Gent of van Antwerpen vermenigvuldigen met het stadion van Brugge.
Ja, dat is
het is gewoon, absurd, want wat dat Brugge allemaal blijft overleven.
Dus dat van Antwerpen kun je gewoon zeggen: ja, het is een renovatie, ja, dat kunnen we als excuus gebruiken. Het is geen splitspunter nieuw. Ja, dat van Gent, ik bedoel, dat staat er sinds 2015. Hè.
Dat is één, maar dan nog.
Die hebben al twee keer in het dak moeten leggen of zo, ik bedoel.
Dat is één, maar Antwerpen ook al twee keer. Maar moet zeggen, Antwerpen is wel.
Antwerpen, het is een renovatie, dus we kunnen het nog in de grijze zone houden, hè, zo gezegd. Hè. Zo gezegd, hè.
Ik weet niet, renovatie is toch ook een nieuw boom?
Ik gun ze die grijze zone.
Ik snap je punt. Als renovatie nu gewoon zou zijn van er een nieuw hesje in te steken, zeg maar, of een nieuw laagje aan te doen.
Kijk, dat is al een van onze kamers uitgevallen trouwens. Maar oké, doen we verder.
Maar zolang dat de renovatie blijft bij een nieuw lekje verf, bij wijze van spreken, en gewoon opfrissen, dan volg ik je punt volledig. Maar dit ging niet over renovatie, dit is echt een semi-nieuwbouw. Het is gewoon nieuwbouw in een bestaand geheel en niet op een platte grond. Het is het enige verschil, maar dat dak zou moeten perfect zijn.
Ja, hopelijk. Ja, dat is geen renovatie. Het is toch wel een taal, een belangrijke constructie.
Dat is, hé. Dat is de bedoeling dat er...
Van de constructie.
Wat is het? 30.000 man allemaal samen zitten, veilig in zo'n storm?
20.000 gaat de bedoeling zijn, zeker? Dat is af. 20.000, ja. Alleszins. Bon, alleszins meer dan genoeg mensen, hè.
Ja, maar eigenlijk... Het is
dat... Als er nu 20.000 of 5.000 zijn, dan maakt het eigenlijk geen bal uit.
Nee, het is dat, het is dat.
Ze moeten sowieso veilig zitten, hè. Boah, het zijn wel Antwerpenaren. Maar... ja, dat is wat.
Ja, maar ja, toch, op 20.000 Antwerpenaren moet er wel één interessant tussen zijn, denk ik. Als je dan mathematisch recht wil blijven...
Maar dan van de vierkante palen gaan nooit niet willen afkomen, hè.
Dan na 12 is aan top warm, man.
Ja, wat dat misschien een goede overgang is voor speed af te sluiten, want...
Ja, eigenlijk wel, ja.
De camera is toch ver aan het uitvallen, hè. Dus de vierkante paal, moeten we inderdaad nog uitnodigen, maar...
Ja.
We hebben wel eindelijk,
in afwachting.
Eindelijk een bevestiging gehad van onze goede vrienden van de OHL-podcast.
Ja.
Dat ze half maart op bezoek komen.
Voor een King Power-uitzending.
Ze gaan het combineren met een dagje West-Vleteren. Dus oftewel gaan ze al goed bescheten aankomen.
Oftewel
gaat dat hier gaan gebeuren. Hè.
Denk simpel gesteld dat het excuus van de OHL-podcast is dat West-Vleteren zeer moeilijk te boeken valt. En dat dat de reden is dat het zo lang geduurd heeft om een datum te vinden om hier te kunnen komen. Ja. Maar bij deze man is het hartelijk welkom. We kijken er al heel lang naar uit. Dat is duidelijk.
We gingen Omer voorzien. Hè.
Nog altijd, hè? Nog altijd. Die West-Vleteren is voor thuis. Hè.
Ja. Ah ja, wat ik ook vergeten ben, is. Wat ik ooit had gezegd, is dat we zo'n 50 subscribers zaten, dat we een koekje moesten drinken. Dat zit is... ondertussen aan 54, dus als je maar niet subscribed zet, doe het zeker, dan ga ik gewoon hoger. Maar dus de volgende keer zal ik een kiddeboel moeten meepakken.
Ja, en ter uw excuus, Pieter is er niet bij, dus...
Ik zeg niet kiddeboel, maar eigenlijk moet ik zeggen een non-alcoholisch houdende...
Prikkel...
Suikerrijke kinderdrank.
Ja. Of appelsap met bubbels.
Appelsap met bubbels. Hey, dat is een simpele, man. Het pleps.
Kijk, dat is dat, dat is dat. Ik ben als Vlaming, man. Recht door zee.
Ja, recht door zee, voilà.
Plat als een boer.
Ik kan verder niks meer toevoegen, denk ik. Hè. Moet je nog speciale dingen zeggen?
Ja, er is nog één heel belangrijke shout-out. Ik heb het straks niet benoemd.
Ik ga de cameraman, ga ervoor.
Ja, oké. Cameraman.
Cameraman.
Goed. Ja. Nee, ja, dat is eerlijk. Ik heb het straks niet benoemd, omdat ik al alles door elkaar aan het zeggen was. Het is een duidelijk voorbeeld van waarom ik dat zei, dat argument. Maar een heel zware shout-out naar de jeugdploeg van Racing Henk. Hun Europees parcours.
De UEFA Youth League.
Ja, die hebben in het hoogst mogelijke niveau van Europees voetbal van de jeugd, hebben die Chelsea vernederd met 5-1.
Ja, dezelfde dag, dat club met 2-3 onderuit is gegaan tegen Midtjylland na 2-0 voor te staan, maar kies wat.
Ja, ja, inderdaad.
Of 3-2 onderuit is gegaan, eerder, na 0-2 voor te staan. Daar spreken we minder over dan.
Ik moet zeggen, ik ben er ook geen voorstander van. Ik vind nog altijd een zware, dikke chapeau van Club Brugge om nog altijd, denk ik, als enige te
laatste twee, drie matchen zelfs gewoon te veel een voorsprong weggegeven. Hè. Dat zijn ook leerprocessen. Hè. Als je twee keer 2-0 voor staat en je geeft het weg, ja.
En vooral
gebeurt geen derde keer.
Als je de jeugd van City en de jeugd van...
En het heeft geen derde keer gebeurd, want vandaag stonden ze op Anderlecht ook 2-0 voor. En hebben ze het niet weggegeven. Dus kijk.
Voilà. Als je de jeugd van City en de jeugd van PSG kunt laten zwijgen, dan denk ik dat dat belangrijker is om dat momenteel te beseffen dan...
Ja, de jeugd van PSG, moet ik zeggen, ben er niet echt van onder indruk. Er zitten van die mensen in, gelijk als in Xavi Simons.
Ja.
Zo'n Hollander die een beetje gepimpt wordt door
Nina. Er zit veel hype tussen, dat is waar. Ja, dat is waar.
Ja, maar bon, kijk, ja, dat is een beetje eigen aan PSG.
Dat is, hé. Het is eigenlijk is zelfs een beetje het Vieter Valdes argument voor een stuk. Hé. Als je ploeg zodanig goed is, dan mag er iemand niet zwaard zijn, gaat dat niet opvallen. Het is niet gezegd dat iedereen top is.
Als... Barcelona van Henk Rijkaard was ook kampioen geworden met Ubomma als coach. Hé.
Dat is, hé, ja.
En Ubomma is dood. Dus.
Nee, maar wel drie keer kampioen gespeeld met Barcelona onder Frank Rijkaard. Dus op dat vlak... En dan dat Vonchel.
Ja. Misschien kan Zizou trouwens, de naam van de poes is Zizou, voor diegenen die benieuwd zijn.
Zinedine Zidane is de volledige naam.
Zinedine Zidane Zizou. Maar hij wil zijn eigen niet omdraaien. Dat is echt koppig, hè. Ik bedoel, dat is echt al heel de aflevering lang gewoon zo zijn rug te zien. Hè.
Ja, inderdaad.
Een typische poes natuurlijk. Dus het is te hopen dat Zizou... Ah, ja, nee. Het is te hopen dat Zizou de volgende aflevering... Die keer in beeld moet komen, hè. Nu is het iets beschaamd.
Ja, het is een heel aangename poes, maar voetbal interesseert hem geen zak. Dat is het grootste probleem ervan.
Als derde host weet mij veel van voetbal als Pieter, natuurlijk.
iets meer wel. Maar ja, dat is.
Ja. Dat is bezant als Pieter niet, hè?
Ah, klein leuk weet je wel. Dus ik heb hem eigenlijk al Zizou genoemd voordat ik wist wat hij kon voetballen. En als ik hem een pingpongballetje geef, dan kan hij die Zidane doen met vier poten. Dus het is wel terecht dat hij Zizou noemt.
Beter zo dan Jean-Michel Seyver, dan als hij gaat beginnen ballen op een pingpongbal.
Ja, dat is dat.
Ja, dus wat kunnen we dan zeggen? We kunnen proberen nog, denk ik wel, hè, een één aflevering te schieten tussen dit en half maart.
Ja, want we hopen ook nog aflevering te hebben met Pieter erbij. Hè. Pieter kan elk moment opgeroepen worden met moederhuis. En wat dan zal het even zonder zijn. We
moederhuis kijken... in een Donbass zonder leiding van Poetin.
Van moederhuis, ja. Nee, bedoel, we kijken tegelijkertijd ook heel hard uit om Matthias als vervanger welkom te mogen heten. En Pieter trouwens ook om te kunnen luisteren naar Matthias. We vonden dat een heel interessante kerel. Maar ja, we zouden graag nog een keer Pieter erbij hebben. Dus inderdaad, misschien niet te lang wachten voor de volgende aflevering. We gaan het zien, hè.
Volgende week of binnen 2 weken. Hè, en desnoods ten laatste binnen 3 weken met de OGL-mensen. Hè. Maar liever ervoor.
Ja.
Dus voilà, ik kan niet meer naar de camera wuiven, want de mijne is uit. Ik kan deze pakken natuurlijk, maar dat is zo moeilijk. Hè. Dat is niet zo handig.
Ja, ik kan er met 2 handen
wuiven. Ja, het is, en eentje voor Zizou.
Ja. Dat is voor jou en dat is voor jou.
Allee, Zizou, ciao. Ja, allee, tot de volgende.
Yo, tot de volgende.
Ah, vergeet niet te subscriben en liken en zo.
Ja, dat kan ook anders zijn.
Ja.